De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Voordat we beginnen aan de podcast, eerst nog even dit. NRC maakt ook de podcast Tussen de Regels. Een podcast over boeken en literatuur. En onze collega's van Tussen de Regels zijn nu bezig met een 8-delige serie over boeken die de geschiedenis hebben veranderd. Van Het Proces van Kafka, naar Wij slaven van Suriname van Anton de Kom. En ook politieke schrijvers als Machiavelli of Karl Marx. Je vindt de serie Tussen de Regels in de NRC Audio app of in alle andere podcast apps. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk.
Sta je in het Haagse Theater Amare, waar GroenLinks en PvdA voor het eerst een gezamenlijke uitslagenavond houden.
Ik sta hier bij de uitslagenavond van de ChristenUnie. We zijn in Rijnsweerd, een rand van Utrecht.
Ik sta hier nu in de zaal van Podium Azijnfabriek voor de uitslagenavond voor jaar 21.
Ik ben op de uitslagenavond van de VVD in Café Moeke in Den Bosch.
En ik sta hier nu bij het hoofdkantoor van de SP. En het is nu 9:15, de eerste exit polls zijn net geweest.
Ik was vanavond bij de uitslagenavond van FVD. Zoals je hoort is het feest nu losgebarsten.
Zomaar een greep uit de vele redacteuren die woensdag door Nederland verspreid waren bij allerlei uitslagenavonden. Ze waren allemaal op een andere plek getuigen van een historische verkiezingsuitslag. En waar de een zaal in euforie meemaakte, stond de ander weer op een plek in grafstemming. En in deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die historische uitslag. En de daverende overwinning van BBB. En de betekenis daarvan op het politieke landschap. Je hoort van 3 van onze politieke redacteuren wat hen is opgevallen. En we blikken terug op de campagne, maar kijken vooral ook vooruit. Wat betekenen deze uitslagen voor politiek en beleid? En wat zegt een overwinning van een partij als BBB over de stemming in het land? En dat doe ik bij mij in de studio Lemya Harouai, Philip de Witwijnen en Petra de Koning. Welkom.
Dank je.
Hallo.
Even jullie bij langs gaan. Bij welke partijen stonden jullie? Lemya, begin eens.
Ik stond bij het CDA. Uiteraard de partijen die ik volg. Die waren bijeengekomen in het partijkantoor van het CDA hier in Den Haag. En ja, het was een verliezende partij. En dat is altijd erg interessant om bij te zijn zo'n avond.
Want, wat viel je op?
Nou, ze hadden ervoor gekozen om in een hal daar te verzamelen. Met een hele grote tv waar je dan die exit polls zag binnenkomen. Ze hadden er ook voor gekozen om maar 2 bewindspersonen naar beneden te sturen. De rest zat boven in een kamertje te kijken. Ik zag ze af en toe naar binnen en buiten lopen. En over de rand kijken naar de mensen die beneden stonden. En Hugo de Jonge en Karien van Gennep, die stonden dus beneden. En het was, ja, gewoon, ik ben met mijn rug naar de tv gaan staan op een gegeven moment. Zodat ik echt die zaal in kon kijken terwijl die exit polls binnenkwamen. En dan hoor je bijvoorbeeld de presentatrice over Overijssel zeggen van, hè, dit was altijd een CDA-bolwerk. En dan hup, van 9-4 zetels. BBB van 0-17 zetels. En wat dat dan doet met zo'n zaal, weet je wel. Die echt denken, ja, die zien hun partij verkruimelen op dat beeldscherm.
En ja, ik vind het echt fascinerend wat je vertelt. Want dan zitten dus de mensen van de partij top allemaal ergens boven.
Ja.
En dan zitten beneden zitten alle mensen van partijprominente, partijkader, ja. CDJ-mensen. Iedereen loopt daar rond en zij komen niet naar beneden om gewoon even met elkaar contact te hebben om dit moment even te bewerken.
Ja, die 2 ministers dus. En wat ik het allerinteressant vond was, op een gegeven moment kwam de exit poll van de Eerste Kamer. Hè, van 9 zetels naar 5 zetels. En dan zag je tegelijkertijd BBB, bam, er in 1 keer inkomen. Inmiddels lijkt het erop dat het 17 zetels worden zelfs. En toen stond er helemaal niemand. Toen stonden er dus alleen maar die genodigden elkaar een beetje aan te kijken. Ik vond het, ja, het gaf een heel raar beeld.
Ongelooflijk. Filip, jij was bij D66.
D66, die waren in Utrecht in het theater Tivoli Vredenburg. Niet in de grote zaal, maar in een klein zaaltje ergens boven. Ik vond dat er eigenlijk geen sfeer heerste. Het was gezellig, normaal, maar ik kwam binnen en ik dacht, wat is vanavond het sentiment? Er was geen blijdschap, er was geen, ook geen grote teleurstelling. Ze hebben licht verloren en daar waren ze best tevreden mee. Ze hadden een veel groter verlies verwacht. Het was gewoon een beetje doods, eigenlijk. Vond ik heel opvallend. Aan het begin was ook heel grappig, er waren er eigenlijk nog heel weinig mensen. Er waren al wat voorsprekers, wat lokale gastheren en gastvrouwen die het verhaal gingen houden, of de campagneleider. En toen werd door iemand gezegd, om iets naar voren gaan, dichter bij het podium, want dan lijkt het wat gevulder in de zaal. Nou, dat vond ik een opvallend moment. Sigrid Kaag sprak om 9:30. Die sprak de woorden dat ze heel tevreden kunnen zijn als ze maar 1 zetel verliezen in de Eerste Kamer, wat het geval lijkt. En ook kort daarna, net als bij Lemja, waren eigenlijk de meeste politieke kopstukken verdwenen. Ik ging heel even een stukje tikken. Om 11:00 kwam ik terug in die zaal. En toen bleef daar gewoon bleven jongere leden over. En de meeste Kamerleden waren al vertrokken. En de meeste bewindspersonen. Dus er was ook niet zoveel te vieren natuurlijk.
Bij elke politiek leider die een verhaal moet houden na een nederlaag, vraag ik me van tevoren altijd af, hoe gaan ze toch positief uitleggen? Hoe doet Sigrid Kaag zoiets?
Nou ja, ze sprak het niet uit, maar je voelde gewoon, de peilingen waren minder geweest, de laatste peilingen. Het verlies had wel eens groter kunnen zijn in de Eerste Kamer. Ze hebben met 1 zetelverlies redelijk gehandhaafd. Als je ook kijkt naar andere coalitiepartijen, CDA is natuurlijk veel harder gevallen. Er was natuurlijk wel heel veel schrik om de groei van de enorme opkomst van BBB. Dat was toch de tegenpol in deze campagne. Dus daar was heel veel schrik over, maar dat hebben ze ook niet te veel geuit, anders dan enkele holy shit. En Kaag die heeft netjes wel de felicitaties uitgedeeld. Maar ze zijn heel bang voor wat er komen gaat nu bestuurlijk en politiek.
Petra, jij was bij de VVD.
Ja, ik was daar samen met Jannetje Koelewijn. Het was in Den Bosch. En ik moest terugdenken aan 4 jaar geleden. Toen dacht de VVD in het begin nog dat ze hadden gewonnen. En ze draaiden toen Sweet Caroline van Neil Diamond. En dat sloeg op het debat van de avond daarvoor. Toen had Rutte een blackout gekregen en hij was om zijn politieke assistent Carolien gaan roepen. Dus ze vonden dat grappig om dan Sweet Caroline te draaien. En ik dacht, nou, dat gaan ze vanavond in elk geval niet doen. Nou ja, er waren Rutte en Edith Schippers zaten in het begin nog wel beneden, maar op een gegeven moment voor de exit polls kwamen, gingen zij naar boven. Erik van den Burg was er, Christiane van der Wal, die bleven wel gewoon beneden. Dus die reageerden ook voortdurend op wat er binnenkwam.
Was het een resultaat waar ze iets mee konden? Hadden ze er een verhaal bij?
Ze bleven zeggen dat het verlies beperkt was. Dat ze niet de grootste partij waren geworden, maar nog steeds wel een grote partij waren. Dat bleef Rutte maar zeggen. Een beetje verloren, niet ontevreden. Geweldige campagne gevoerd, is wat Rutte zei.
Maar wat zag je in Rutte?
Nou, Rutte was echt niet in goede doen. Hij maakte een vrij chagrijnig indruk, vond ik. Met een strak gezicht. Niet op het podium, hè. Dan weet hij zich wel nog wel een soort vrolijke houding aan te meten. Maar tegen de journalisten daarna, daar kon geen lachje af. Het was steeds dezelfde boodschap. Natuurlijk, gefeliciteerd, Caroline van der Plas. En wat me trouwens ook opviel, was dat hij niet heel vol zelfvertrouwen over het kabinet praat. Hij zei van, nou, ik denk wel dat het wel goed komt met het kabinet. Hij dacht wel dat het goed kwam.
Ik denk ook dat het kabinet stabiel kan blijven de komende jaren. Omdat er partijen zijn die ook verantwoordelijkheid willen nemen. En dat zullen we ook moeten zien of dat met elkaar lukt. Maar ik denk dat dat kan. Want dat het allemaal verantwoordelijke mensen zijn.
Verwacht u dat het kabinet de rit gaat uitzetten?
Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Het is nog 2 jaar. Maar ik verwacht niet dat door deze uitslag er onmiddellijk in het kabinet zelf een probleem ontstaat.
Dat klinkt niet als een zelfverzekerd antwoord.
Nee, niet zoals we van Rutte gewend zijn.
En wat zegt jou dat?
Dat het niet makkelijk zal worden voor Rutte.
En dat hij dat donders goed weet.
Ja, dat denk ik.
Nog even, je noemde Edith Schippers even heel kort. Kwam zij nog in beeld? Ging zij nog iets vertellen? Zij was de lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Ook een beetje naar voren geschoven als een kanon.
Ja, zij was eigenlijk de hele campagne vrij onzichtbaar. Ze is ook nog ziek geweest. Ze heeft een paar interviews gedaan en een debat bij WNL op zondag. Maar verder hebben we er bijna niet gezien. En ook op die avond was zij niet de opvallende figuur. Het was Rutte die alle journalisten te woord stond. En Christiane van der Wal een paar. Dat was het wel.
Even naar die uitslag, hè. Filip, jij hebt de afgelopen 2 dagen nog even goed naar de kaart van Nederland gekeken. Kun jij me even meenemen met waar volgens jou zeg maar de grote klapper is gemaakt voor BBB?
Nou, eigenlijk overal. Dat is opvallend. Je zag wel, ik geloof donderdag, verschillende kleurenkaart. En dan zag je wel aan de rand van Nederland de grens. Maar in alle provincies is BBB de grootste geworden. En ook in stedelijk gebied heeft BBB ook goed gescoord. Sommige steden is GroenLinks de grootste geworden. Daar heeft BBB het wel goed gedaan. De provinciale gemiddelde, overal is BBB de grootste. Dat is echt ongekend voor een partij die voor het eerst meedoet. Forum voor Democratie was 4 jaar geleden de grote winnaar, maar had niet overal gewonnen. Had een paar provincies.
Ja.
En ook in de getallen, in de absolute getallen, ze hebben 1,5 miljoen stemmen. Forum had de vorige keer 4 jaar geleden 1 miljoen ongeveer. Dus het is echt een enorme klapper. En het zit eigenlijk overal.
Ze hebben ook binnen provincies. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar Overijssel, dan zijn ze de grootste in bijna alle gemeenten, behalve Staphorst. Daar blijft de SGP het grootst. En Zwolle, daar is dan GroenLinks het grootste. Als je kijkt zeg maar binnen provincies, dan zie je ook, dat is gewoon echt niet normaal. Bijna alle gemeenten BBB die dan... Het grootste.
Met als uitschieter het dorp, de gemeente Tubbergen. Met
CDA Bolwerk.
CDA Bolwerk.
Absolute meerderheid.
60% bijna voor BBB. Dat is de absolute meerderheid.
Helemaal omgeslagen.
Ja.
En de provincie Utrecht, die jij hebt gevolgd deze campagne. Zelfs de provincie Utrecht daar is was het, BBB de grootste.
Daar was het heel spannend. Daar hebben ze ook lang moeten doortellen tot met donderdag, vrijdag. En in de nacht van donderdag op vrijdag bleek dat toch BBB de grootste is daar. Dus dat is echt. Er was nog een provincie waar het leek dat er een coalitie mogelijk zou zijn zonder BBB met een beperkt aantal partijen. Het zijn er nog steeds 5. Dat kan nog steeds trouwens hoor. Maar BBB is daar gewoon numeriek ook het grootst. Een ander opvallend dingetje in Utrecht is in de stad Utrecht dat daar de enige gemeente is waar CDA gestegen is. Die wonnen vorig jaar ook daar de verkiezingen. Althans, die wonnen 1 zetel. Die hebben nu weer winst laten zien. 0,3% geloof ik. Vrij uitzonderlijk.
Het Mirjam Sterk effect.
Ja, maar dit was dan de gemeente Utrecht. Dus dat is misschien meer iets gemeentelijks.
Maar ook in de provincie hoor, daar hebben ze maar 1 zetel verloren. Ja. Dat is als je het afzet tegen de rest op zich een prestatie.
Daar hebben ze zich wel positief onderscheiden van de andere provincies, dat klopt. Jij noemde net al even de winst van Forum voor Democratie. Daar waren we 4 jaar geleden natuurlijk, ja, dat was een aardverschuiving hier in Den Haag en natuurlijk in de rest van Nederland. De vergelijking met 4 jaar geleden wordt natuurlijk ongelooflijk veel gemaakt. Hè? Zie jij die parallel ook, Philip? Want jij volgde ook 4 jaar geleden Forum voor Democratie al. In termen van de grootsheid van deze gebeurtenis, is dit vergelijkbaar voor jou?
Dit is groter omdat het breder is. Meer stemmen sowieso, breder verspreid over het land. En de kiezersgroepen zijn ook anders. Forum was echt een radicaal rechtse partij, populistische partij. En BBB spreekt ook meer mensen aan. We zagen in de cijfers dat er kiezers komen uit alle andere partijen bij BBB. CDA, VVD, uiteraard ook partijen aan de rechterkant.
D66 zelfs.
Ik geloof dat 8% van de kiezers van D66 bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen heeft nu BBB gestemd. Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar.
En wat ik zo opvallend vond, vrijwel niets van Forum voor Democratie 2019 is naar BBB 2023 gegaan. Dus je kan niet zeggen, oh, er is een kiezersgroep die is ontevreden. Dan stemmen ze de ene keer op die en de andere keer op die. Zo werkt het dus blijkbaar niet.
Nee, het is een proteststem, maar niet per se in die ene hoek. Het is echt breder ontevredenheid over het Haagse beleid, over de gevestigde partijen. Het moet anders.
Jij hebt BBB vanaf het begin gevolgd, Petra. Je bent altijd met Caroline van der Plas meegegaan. Je hebt daar in het najaar van 2021 ook een heel grote reportage over geschreven. Deze verkiezingszegen, hadden ze die op een of andere manier kunnen zien aankomen?
Nou, in die tijd nog helemaal niet. Toen hoopten ze dat ze een partij zouden worden die steeds terugkwam bij de verkiezingen. Hè? Dat ze niet zouden verdwijnen, maar iets van 5, 6 zetels en dan zo langzaam groeien. Dat was het idee. Toen ze kandidaten gingen selecteren, hebben ze er wel in alle provincies voor de zekerheid flink veel opgezet. Maar je ziet dat in Overijssel, dat ze daar 23 mensen op de lijst hebben staan en 17 zetels hebben gehaald daar. En 2 van die mensen gaan naar de Eerste Kamer. Dus daar wordt het echt wel krap. De afgelopen weken merkte je wel dat er een soort opwinding was bij BBB. Dat ze wel aanzagen komen dat het veel groter zou kunnen worden dan iedereen verwachtte.
Jij was zelf natuurlijk niet op deze uitslagenavond, want we hebben maar 1 Petra de Koning. En 2 partijen die jij volgt, dus Eppo Keunig, die ook BBB volgt, was in Battum, zoals je dat uitspreekt, aanwezig. En volgde daar ook wat daar gebeurde. En Caroline van der Plas toonde zich al heel erg optimistisch die avond.
We gaan wel echt winnen, denk ik. Ik denk echt wel dat het klapper wordt. Dat is de spanning die je hebt. Maar hoe groot is de klapper?
Ja.
Die spanning. Dus niet dat we gaan winnen. Of we nou de grootste worden of niet. Maar wat gaat het worden?
En de overwinning die zij voorspelde kwam er dus inderdaad.
En dan de BBB. Gaan zij het winnen van de VVD 14,4%. Deze exit poll geeft aan... Ja!
Wat voor campagne heeft BBB eigenlijk gevoerd, Petra?
ze hebben al hun kandidaten, echt meer dan 500, op alle lijsten, ook van de waterschappen, hebben ze mediatraining gegeven en campagnetraining. En ze hebben erin gestampt bij al die mensen dat het een positieve campagne moest zijn. Ze moesten niet anderen aanvallen, want daar houden kiezers niet van. En BBB vindt ook dat zij niet zo'n partij zijn. Dat vinden ze niet passen dus, als je negatief bent over anderen. Bij ons, zei campagneleider Henk Vermeer, de rechterhand van Caroline van der Plas altijd, is het glas half vol. Dus er waren veel avondjes. Caroline van der Plas was ontzettend vaak op televisie. Op één avond ging ze van Galit en Sophie naar Vandaag Insight en daarna nog naar Shownieuws. Ik zag haar toen vertrekken uit de Tweede Kamer. Ze had nog wel een setje extra kleren bij zich om niet de hele avond hetzelfde.
Om er steeds anders uit te zien.
Ja, om niet de hele avond hetzelfde uit te zien. En Vandaag Insight, dat is al grappig om te vertellen, dat wilde BBB al heel lang. Maar ze hebben als principe, we vragen nooit zelf om media-aandacht. En Rutte deed dat dus wel. En die kon komen bij Vandaag Insight. Maar daarna ging dat programma ook andere politici vragen. Hugo de Jonge en dus ook Van der Plas. En ook nog Kaag, maar die is niet geweest.
Ze zagen Rutte met de dildo-helm en dachten, dat willen wij ook.
Nou, Van der Plas was eerder. Dus ze hadden alleen de uitnodiging van Rutte, hè, van kom, ik wil graag bij jullie komen. Dat hadden ze gezien. En daarna mocht Van der Plas in een eerder programma. Nee, ik denk niet dat ze daarop zaten te wachten.
Waar raakt deze uitslag aan, denken jullie? Wat is hiermee aangetoond? Hoe duiden jullie dat, Lemia?
Ik vind het wel interessant als je kijkt naar waar die mensen vandaan komen die hebben gestemd op BBB. Kijk, het beeld heerst heel erg van dat is de plattelandsstem. Zo werd het ook door andere partijen wel gezien. Hè? Van die regio's, daar gaan ze waarschijnlijk groot worden. En in de stad, daar zal het wel meevallen. Maar als je kijkt naar onderzoek van, volgens mij is het Ipsos bijvoorbeeld, dan zie je dat maar de helft komt uit weinig stedelijke gebieden, zoals dat dan heet, en niet stedelijke gebieden. En de rest komt gewoon uit matig stedelijk, sterk stedelijk of zeer stedelijke gebieden. Dus ik denk dat we dat misschien allemaal wel een beetje hebben onderschat, maar zeker ook andere partijen en zeker ook de electorale concurrenten ervan. Want nou ja, ik volg dus het CDA. Daar zagen ze de BBB zeker wel als een grote bedreiging. Dat is pas op een gegeven moment gekomen hoor. Want we hebben wel eens tegen elkaar gezegd, hè, Petra, van er werd heel laconiek over gedaan. Zo van eendags vliegen en dat komt wel goed en we moeten het nog maar zien. Nou ja, dat gevoel is inmiddels wel voorbij.
Ja, ik merkte dat best veel partijen zichzelf geruststelde door te zeggen van ja, misschien worden ze nu groot, maar daarna storten ze in elkaar, zoals bij Forum voor Democratie is gebeurd. Maar bij de VVD had ik al snel in de gaten dat ze BBB heel serieus namen.
Dat was al zo in de aanloop van de campagne of ja, echt in de laatste weken?
Nee, ook al in de aanloop. Dat ze ook wel bewondering hadden voor de manier waarop BBB het aanpakte. En bij BBB zelf zagen ze ook die uitnodiging van Rutte bij Vandaag Insight, dat hij daar heel graag wilde zitten, als een poging om ook een bepaalde groep kiezers bij hen weg te halen.
Jij noemde net al even de manier waarop ze campagne hebben gevoerd en waarop ze ook kandidaten hebben gekneed eigenlijk in hoe het is om BBB'er te zijn. Het lijkt me ook wel terecht dat de VVD zag dat het niet FVD 2.0 was, zal ik maar zeggen. Ze hebben geleerd van de fouten van andere snel opkomende partijen, lijkt het.
Ja, zeker. Ze zijn vroeg begonnen. Henk Vermeer, de campagneleider, die zei ook altijd, kandidaten moeten genoeg tijd krijgen om idioot gedrag te vertonen. Dan kun je ze eruit zetten. Dat is in een paar gevallen ook gebeurd. Ze zijn ook heel erg geselecteerd op hun houding, de manier waarop ze in het leven staan, of ze zichzelf heel erg belangrijk vonden en of het om hen draaide of om de groep. En dus ze hebben gezocht naar dienstbare mensen. Ze hoopten dat de grote ego's, dat ze die eruit konden filteren.
En een professionele partij als de VVD heeft dat wel meteen door, dat ze dus bij BBB het wel slimmer aanpakken dan andere zogenaamde eendagsvliegen.
Ja, en VVD let heel goed op andere partijen en hoe die dat doen.
Zitten er ook ervaren mensen bij van VVD en CDA die op de lijst staan van de BBB?
Ja hoor, er zijn ook wel zeker overstappers. Dus er zitten wel mensen met politieke ervaring. Ja. Maar als je naar die 500 kandidaten kijkt, er zitten ook wel veel mensen met helemaal geen ervaring. En als je dat aan ze voorlegt, dan zeggen ze, ja, Caroline had ook geen ervaring toen ze begonnen. Kijk eens hoe goed het daar gaat. Maar dat lijkt me niet dat je dat als voorbeeld kunt stellen hoor. Nee. Zij was in het begin nog in de eentje, weet je wel. Werd nog niet als een bedreiging gezien in de Tweede Kamer. Ze leerde ook heel snel. En die BBB'ers in de provincie en ook in de Eerste Kamer, die komen als grootste groep daarbinnen.
Ja.
Dus dat zijn de te kloppen mensen. Zal niet mee gaan vallen.
En nog even, jullie zitten hier ook als watchers van drie coalitiepartijen. Hè? D66, VVD, CDA, die alle drie straf hebben gekregen van de kiezer. Die alle drie flink wat kiezers kwijt zijn geraakt aan de boer-burgerbeweging. Zelfs D66. Trekken ze daar ook lessen uit als het gaat om zeg maar, het beleid dat ze voeren? Zien ze het ook als een afstraffing voor hun beleidskeuzes?
Nou, bij D66 merkte ik dat woensdagavond niet. Want zij keken meteen ook naar de uitslagenkaart en zagen... hey, we kunnen in de Eerste Kamer het kabinetsbeleid linksom kunnen we doorvoeren. Ze keken naar GroenLinks, PvdA. Het tekort van de coalitie in de Eerste Kamer is heel groot geworden. Maar zij zagen meteen, we kunnen dat linksom kunnen we dat wel houden. Dus ze keken niet naar BBB, die dat ook zou kunnen doen. Het beleid rechtsom, dat was niet als optie in het hoofd afgelopen woensdag. En over de regio's, D66 heeft in de provincie heel veel verloren. Juist in de provincies, in het noorden van het land, in het oosten. Friesland nog maar 1 zetel. En daar hadden ze vorig jaar ook al 1 zetel verloren. En ze hebben de laatste weken en maanden erg hun best gedaan om ook regionaal aanwezig te zijn. Gezegd dat ze juist ook voor de landbouwsector zijn. Dat er een transitie nodig is. Maar dat heeft totaal niet gewerkt. Ze hebben heel veel kiezers verloren in de provincies in het noorden.
Voor het CDA geldt dat de uitslag van BBB, hè, waar we het net over hadden, namelijk zowel de stedelijke gebieden als het platteland, even heel plat gezegd. En dat Caroline van der Plas dat weet te verbinden in één partij, dat komt daar echt zo ontzettend hard aan. Ik bedoel, het CDA heeft een campagne gevoerd, dat ging over antipolarisatie en dat ging over verbinden. Alleen zij zien dat het BBB lukt om te doen wat zij willen doen. En dus hoorde je ook op die uitslagenavond allerlei bewindspersonen zeggen dat dit een spiegel was en dat er werk aan de winkel was. Maar het meest analytisch vond ik eigenlijk Dirk Boswijk. Hij was de campagneleider. Hij is natuurlijk ook Tweede Kamerlid. Het woordvoerder op het dossier dat voor hun zo belangrijk is, stikstof. Ja, hij zei dan dingen als het is gewoon niet gelukt. Het komt niet over bij ons. We zijn te laat geweest. Hij noemde de uitslag waardeloos. En hij zei ook, ik wil niet afgeven op andere partijen. Dat hoorde je hem een paar keer zeggen, alsof hij dat voornemen zichzelf ook nog even moest overtuigen ervan. Maar dat lukte niet helemaal. Dus hij zei ook dingen als, ik ben hoopvol over ons verhaal. Ik zie dat het veel concreter is dan waar bijvoorbeeld BBB mee is gekomen. Ik weet dat ik zelf, dat durf ik wel te zeggen, dat ik meer in het land kom dan Caroline van der Plas. Ik weet wat er speelt. Dus dat soort geluiden hoorde je ook. En dat verbaasde me een beetje, weet je wel. Want dat zag je namelijk de afgelopen maanden in aanloop naar deze verkiezingen ook steeds bij CDA'ers. Dat ze heel overtuigd waren dat de manier waarop zij het deden wel goed genoeg was. Zeker afgezet tegenover BBB. Maar ja, deze uitslag laat zien, die kiezer die zij met dit verhaal hoopte te verleiden, die ja, heeft terug toegekeerd en is naar een andere partij voor een deel overgestapt.
Hij zei toch ook dat Tjeerd de Groot van D66 de campagne van BBB enorm had geholpen?
Ja, die analyse wordt eigenlijk aan één stuk doorgemaakt bij het CDA. En wat je ook overigens steeds hoort is nog steeds, we moeten het maar zien met BBB. En ik denk eigenlijk dat dat wel interessant wordt. Kijk, je kan ontzettend gaan ageren tegen die stikstofplannen. Je kan zeggen, we gaan het echt niet doen zoals het nu voor ligt. Alleen, het loopt vast. Bijvoorbeeld vergunningen om te bouwen. Dat gaat vrij snel, is het risico, gaat dat vastlopen. En wat dan? Want dan is BBB, ja, zit met zijn handen ook aan de knoppen. Ja, wat gaan ze doen? En daar zitten ze wel een beetje op te wachten bij het CDA. Want dan moet BBB zich gaan bewijzen.
Je kunt trouwens zeggen dat niet alleen Tjeerd de Groot de BBB-campagne heeft geholpen, maar ook Christiane van der Wal met haar stikstofkaartje vorig jaar.
Minister namens de VVD voor stikstof.
Precies. En op de uitslagenavond zei zij ook meteen dat het wel door moet gaan en dat er geen keuze is.
En het is ook een heel ingewikkeld dossier. Het is een dossier met heel veel impact voor heel veel mensen. En tegelijkertijd is er geen keuze. Dat heb ik ook steeds gezegd. Ja, we hebben decennia lang dit voor ons uitgeschoven. En nu nog weer op de rem trappen of het uitstellen, ja, dat kan gewoon niet. Ook in juridische zin niet. Die luxe hebben we helaas niet meer. Zo erg hebben we het laten gebeuren in Nederland. En dat is natuurlijk een hele zure conclusie.
Bij D66 is precies hetzelfde. Ze klampen zich vast aan de regels uit Brussel en de gerechtelijke uitspraken. Dus ze zeggen, wat BBB ook zou willen, afzwakken van het stikstofbeleid in de provincies of in de Eerste Kamer. Het kan niet, want dan komen er wel weer nieuwe rechtszaken en dan wordt iedereen weer teruggefloten. En dan komt er weer een bouwstop, zoals al in Noord-Brabant kort voor de verkiezingen was afgekondigd. Dat is ook de hoop van D66, dat het vastloopt en dat het dan toch zal moeten, die ambitieuze stikstofreductieplannen.
Je noemde net GroenLinks en Partij van de Arbeid. De twee partijen die nu gezamenlijk campagne hebben gevoerd en op wie de coalitie best kan bouwen in de Eerste en in de Tweede Kamer. Kan heel vaak helpen, zeker in de Eerste Kamer waar ze geen meerderheid hebben en de minderheid alleen nog maar verder uitdijt. Kun je iets vertellen over die twee partijen? Die zit ook niet bepaald in het echt winnende kamp.
Nee, maar ik was niet bij die avond. Daar was Pim van der Doel. Die hadden een avond hier in Den Haag. Zij vierden het als een grote overwinning. Atje Kuiken van de PvdA, Jesse Klaver van GroenLinks. Maar dat was het niet. Die avond was het nog wel, wij zijn de grootste in de Eerste Kamer met 15 zetels. Overigens toen nog gedeeld grootste met BBB. Dat was een doelstelling van de campagne geweest. De grootste worden in de Senaat. Een dag later bleek al dat dat niet zo was. Dat BBB daar de grootste is met 16, misschien wel 17 zetels. Dus die doelstelling is niet gehaald. Zij willen het kabinet naar links trekken. Dat kan, maar ik zeg niet dat dat, ik denk niet dat dat gebeurt. Althans, niet zomaar gebeurt. Want VVD, CDA, die zitten daar niet op te wachten. Zeker als zij met hun achterban rekening moeten houden. Dan zullen ze echt naar rechts moeten kijken en naar de BBB moeten kijken. Dus ik kan me niet voorstellen dat GroenLinks en PvdA nu echt gelukkig zijn met deze uitslag.
De coalitie heeft natuurlijk een alternatief nu. Ze kunnen nu naar rechts kijken, omdat BBB misschien een makkelijker gesprekspartner is dan Forum voor Democratie dat ooit was.
Ja, en dan PVV, die ook altijd groot is geweest, ook in de Eerste Kamer.
Dus ook in tactisch opzicht zou je kunnen zeggen, zijn GroenLinks en PvdA de verliezers van deze week?
Ja, het kan nog hoor. Ze kunnen op heel veel dossiers wel mee met het kabinet meedoen. En ze hebben kunnen hun eisen stellen, maar veel minder sterk dan ze hadden gehoopt. En daarbij was het voor deze twee partijen natuurlijk een groot experiment. Ze hebben de campagne samengevoerd. Dat was vrij uniek voor de eerste keer. Ze hebben in Zeeland al met één lijst gewerkt. Daar hebben ze redelijk goed gescoord. In drie gemeenten zijn ze zelfs de grootste geworden. Ze hebben het ook goed gedaan hoor, in heel veel grote steden. Maar dat is weer het oude, vaste, zeg maar GroenLinks publiek vooral. Grote studentensteden. En nu is iedereen benieuwd, is deze campagne zo goed gegaan dat de twee partijen klaar zijn voor de volgende stap om dat fusieproces door te zetten. Jesse Klaver zei, de samenwerking heeft een bonus gekregen. We hebben een goede uitslag gemaakt. Nou, ik zie dat eigenlijk niet. Het is een vlakke uitslag. En ze gaan in de Eerste Kamer al één fractie vormen. Maar als zij nu al moeten bedenken, we moeten nu naar de Tweede Kamer verkiezingen toe, over 2 jaar of binnen 2 jaar al meteen samen één lijst vormen, dan ben ik benieuwd of de partijen daar klaar voor zijn. En vooral hun beide achterbannen.
We moeten eerst kijken naar de provincies, denk ik. Want daar zal getest worden in hoeverre BBB kan samenwerken met VVD en CDA bijvoorbeeld. En of ze overal mee mogen doen, of ze mee mogen praten, of ze mee mogen besturen. Wat betekent deze uitslag voor de provincies?
BBB is dus overal het grootste. Dat betekent dat BBB, zoals dat gaat bij onderhandelingen, de sleutel in handen heeft. Die mag gaan formeren, toch? Mag die dan ook overal de formateur aanwijzen?
Ja, voor mij werd het zelf als hier in Den Haag met een formatie na de Tweede Kamerverkiezingen. De commissaris van de Koning ontvangt alle lijsttrekkers in de volgorde van omvang. En dan mag de grootste partij, de BBB in alle provincies, een suggestie doen voor wie gaan we als verkenner uitnodigen. Precies hetzelfde als hier toen met het circus Cenk Willink, Hamer en uiteindelijk Remkes. Dus dat gaan we de komende dagen en weken zien op alle provinciehuizen.
Ik kan me voorstellen dat op plekken waar JA21 ook aanwezig is, dat BBB voor het eerst naar die partij zal kijken. Sowieso, die zal ze er sowieso bij willen hebben. Die twee partijen hebben ook landelijk samen een stikstofplan geschreven. Hè? Dus het lijkt me vrij logisch. Ja, ook goed om toch even op te merken, BBB heeft de PVV nooit uitgesloten, hè? Ik zat meteen al een beetje te kijken. Is er in sommige provincies de mogelijkheid dat je helemaal over rechts kan gaan? Omdat, ja, ik volg het CDA, dat is best interessant. Stel dat het CDA nodig is om zo'n rechtse coalitie mogelijk te maken. Gaat dat dan gebeuren of niet? We weten allemaal dat het in die partij altijd als heel ingewikkeld wordt gezien. Wopke Hoekstra heeft al gezegd, landelijk werken we nooit meer samen met de PVV en ook niet met FVD. Antirechtsstatelijke partij, zegt hij. Maar ik heb het hem op de verkiezingsavond nog wel even gevraagd. Stel dat dit straks een scenario wordt, kunnen die provinciebesturen dan gewoon hun eigen gang gaan?
U heeft het wel steeds gehad over PVV en FVD. Dat gaat nog steeds over landelijk, hè?
Ja, maar dat...
Dat de coalitie op provincieniveau
bijvoorbeeld... Ik ben ervan overtuigd dat echt in de volle breedte door het CDA wordt gedeeld. Maar ik vind verder het aan provincies om te besluiten wat zij verstandig vinden. Ook afhankelijk van de provinciale uitslag. Afhankelijk van of zij zelf de tijd rijp vinden om juist door te gaan of oppositie te voeren. Dat is echt dan onze provinciale lijsttrekkers. Die zijn er. Ja, maar die zijn er ook zelf, leert ervaring, uitstekend voor toegerust om dat soort overwegingen zelf te maken.
Kijk, wat hij hier zegt, hè, ik ben ervan overtuigd dat, vind ik eigenlijk belangrijker dan dat hij zegt, ik laat het aan hen. Want stel nou dat zij straks bepalen, nou wij doen het toch wel, dan heeft Wopke Hoekstra dus de verkeerde overtuiging gehad.
Petra?
Heel goed opgemerkt. Op de uitslagenavond bij de VVD stond ik naast Erik van den Burg en die zag meteen in allerlei provincies een bestuur ontstaan van BBB, VVD en CDA. En het klonk bijna alsof dat ook wel een soort voorbeeld zou kunnen zijn voor wat er landelijk te gebeuren staat.
De staatssecretaris van Asiel, die dus nog een ingewikkelde spreidingswet straks door de Eerste Kamer moet zien te loodsen met hopelijk steun van de BBB.
Maar... Ja, zeker. En ik hoorde hem ook zeggen, BBB steunt de spreidingswet, maar zo simpel ligt het niet hoor. Ze moeten bij BBB niet zoveel hebben van drang en dwang. Ze vinden de wet zoals die nu geformuleerd is niet... Okay.
Waarbij gemeenten dus gedwongen worden om asielzoekers op te nemen. Om ervoor te zorgen dat asielzoekers beter verspreid over Nederland komen te wonen.
Ja, precies. Kijk, BBB vindt wel dat het platteland dat niet allemaal moet dragen. Dat de steden daaraan mee moeten doen. Maar ze zijn nog niet zomaar akkoord.
Wel heel grappig dat zo'n bewindspersoon dan met die blik naar zo'n uitslag zit te kijken. Dat hebben ze waarschijnlijk allemaal zitten doen.
Ze waren druk aan het rekenen, joh. Echt allemaal.
Maar het lijkt me ook heel lastig. Ik denk dat het logisch is dat Hoekstra zegt... het is aan de provinciale leiders zelf om te bepalen... met wie ze straks colleges onderhandelingen gaan voeren... of in colleges gaan stappen. Toch zullen de landelijke partijen van de coalitie heel erg meekijken. Want als in al die provincies het rechtsom zal gaan... wat Petra net schetst... dan is dat ook afscheid nemen, afstand nemen van het kabinetsbeleid. Dus dat zet de coalitie verder onder druk en verder op het spel. Een gruwel voor D66. Want het is ook beleid van de vier partijen in de coalitie. Het is een VVD-staatssecretaris op migratie over de asielwet. Het is een VVD-minister voor stikstof. Daar moeten ze dat eigenlijk ook al besloten hebben om dat dan niet meer zo te doen. Ja, dat lijkt me heel erg lastig.
En legt het niet ook druk op interne spanningen die bij met name VVD en CDA al bestaan tussen provinciale kopstukken en landelijk? Waarbij de landelijke leiders zeggen van ja, dit is gewoon afgesproken, dit is regeringsbeleid. En op provinciaal niveau wordt gezegd, nee, ik dacht het niet.
Dit is niet uitvoerbaar.
Precies. En wij willen best samenwerken met BBB. Dus hier is, dit noemen ze een recipe for disaster, zou ik zeggen.
De dag na de verkiezingen organiseerde BBB een boerenbrunch. En daar werd aan Caroline van der Plas gevraagd, zou het ook mogelijk zijn dat ze jullie buitensluiten?
Het zou zeer onverstandig zijn. En niet voor ons, want wij gaan net zo makkelijk in de oppositie zitten. Maar als je dat doet, na Nederland dit signaal heeft gegeven, dan schoffeer je de hele bevolking. Echt, dan schoffeer je naar de hele bevolking. Natuurlijk niet iedereen heeft op ons gestemd, maar je schoffeert echt.
Ja, ze zegt eigenlijk, de andere partijen kunnen niet meer om ons heen. We zijn met afstand de grootste. Dit is ook wel een punt, toch, Filip?
Ja, ik denk het wel. Dat geldt eigenlijk voor alle provincies, ook weer, maar weer behalve Utrecht. Want daar kun je een coalitie vormen zonder BBB met VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en D66. Hebben net met één zetel dan de meerderheid. Het lijkt me ook niet verstandig. Maar daar kun je nog een behapbare college met 5 partijen vormen buiten de BBB. In alle andere provincies, zeg ik even uit mijn hoofd, heb je dan wel 7 of 8 partijen nodig. Dus dat is ook om die reden al niet verstandig.
Nou is het interessante van BBB dat ze eigenlijk bijna een soort brugfunctie worden tussen rechtse partijen, conservatieve partijen, VVD en CDA. En wat je misschien daar ter rechterzijde zit. Je kunt je afvragen waar BBB precies ideologisch staat. Maar laat ik ze voor het gemak nu even in een rechtspopulistische partij noemen. Op veel vlakken zijn ze dat, denk ik. In die zin dat ze praten over zeg maar, het volk tegen de elite. En op belangrijke onderwerpen asiel, migratie, stikstof ook misschien een rechtsstandpunt innemen. Dit is een nieuwe situatie, want tot nu toe zat aan de rechterzijde van de VVD allemaal partijen waar eigenlijk niet mee samen te werken viel of wat zeer, zeer omstreden lag. Bijvoorbeeld bij het CDA, want die hebben het geprobeerd in Noord-Brabant en Limburg. Nou, we hebben de ellende gezien die dat opleverde. Een heleboel intern gedoe en een afstraffing ook door de kiezer wellicht. Nu is dat anders. Nu ligt er een partij ter rechterzijde van de VVD die zegt met ons valt te praten. Dus zij komen nu ook in een andere situatie te staan, denk ik. Zowel VVD als CDA.
Ja, ik denk dat ze daar bij de VVD al druk mee bezig zijn om te bedenken hoe ze dat gaan aanpakken.
Ik denk net zo goed bij het CDA hoor. Ik bedoel, hoewel er natuurlijk veel irritatie en ergernis is, is het wel iets... Het blijft een bestuurderspartij, hè? Dus zij zullen hoe dan ook hun best proberen te doen. En daar hebben ze dit keer ook echt veel bij te winnen. Want als je verliest, maar je zit alsnog wel met je vingers aan de knoppen, even plat gezegd, dan heb je toch nog op een bepaalde manier goed gemaakt. Dan doe je er nog toe. Maar als je verliest en ook eens overal niet gaat meebesturen, ja, wat blijft er dan nog over van wat ooit een machtige bestuurderspartij was? Dus ze hebben echt heel veel belang om wel met BBB om tafel te gaan.
Ja, en bij de VVD zie je dan ook nog dat zij weten jarenlang hoe het is om de grootste partij te zijn. Ja. Wat er dan van je wordt verwacht. En dat het een zegen is, maar ook een vloek. Dat jij ook geacht wordt veel in te leveren. Want jij wil toch een bestuur samenstellen. Jij bent toch aan de leiding bij het organiseren van een goed bestuur van deze provincie. Ga je gang. Wij willen wel meedoen, maar alleen als dit en dat. Dat kent de VVD, dat maken ze al jaren mee.
Nu dus mogen ze het zelf doen. Ja.
Heerlijk eigenlijk een keer, om dat een keer te mogen. Ja. Maar wat gaat dit betekenen voor beleid dat de provincies straks moeten uitvoeren? Want het grote onderwerp waar de partij natuurlijk campagne op heeft gevoerd, waar BBB groot mee is geworden, is stikstof. En deze coalitie heeft ambitieuze stikstofdoelstellingen. Die moeten straks ter graaf worden gedragen. Hoe moet dat verder, Philip?
Wat eigenlijk heel raar is, vorig jaar kwam dat omstreden stikstofkaartje van Christiane van der Wal. En toen vervolgens zei ze, de provincies hebben 1 jaar de tijd om de plannen uit te werken. De gebiedsplannen. De deadline daarvoor is 1 juli. Dus dat is over 4 maanden. In deze maanden speelt die formatie van die colleges. Ik kan me niet voorstellen dat de huidige colleges die nu demissionair zijn, die plannen nog verder mogen uitwerken. Een aantal provincies heeft al opzetjes van die plannen gemaakt. Waren al heel kritisch, hadden meer tijd nodig, hadden meer geld nodig. Ik denk dat die deadline niet gehaald gaat worden. Dus dat het wordt overgelaten aan de nieuw te vormen colleges. Niemand weet hoe lang die formaties gaan duren, wanneer die er zullen zijn. Dat lijkt me stap 1 die heel lastig is. En 2... In Den Haag werkt landbouwminister Adema van de ChristenUnie aan het landbouwakkoord met de agrarische sector, maar ook met de industrie en met de milieuorganisaties. Had er al lang moeten zijn. Dat had natuurlijk vorig jaar al Henk Staghouwer moeten doen, zijn voorganger die opgestapt is. Dat zou dan begin dit jaar er zijn geweest in februari. Is niet gelukt. Hij zegt nu dat het april wordt. Dat landbouwakkoord is heel cruciaal voor de uitwerking van die stikstofplannen. Want daarin wordt gezegd en gesteld, hoe gaan we die boeren toekomst bieden? Hoeveel geld hebben we, gaan we uittrekken of voor die transitie of voor de uitkoop van boeren? Dat gaat allemaal samenlopen nu de komende weken en maanden met die coalitieonderhandelingen.
Je noemt terecht de onderhandelingen, maar straks zit er een college vermoedelijk in misschien wel 11 of 12 van de 12 provincies met BBB erin. Is er nog een uitweg dan voor die plannen? Ook al is die formatie voorbij?
Nou, als BBB meebestuurt en vasthoudt aan die afspraken die ze van tevoren hebben gemarkeerd. Namelijk, we willen niet die deadline van 2030, het kabinetsdoel om de stikstofuitstoot te hebben gehalveerd. En we gaan niet verplicht boeren onteigenen. Dan is het kabinetsbeleid daarmee van tafel.
Kijk, de afgelopen tijd hoorde je vaak, hè, provincies zijn geen uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Dus ze mogen zelf gewoon plannen maken. Alleen heeft in dit geval Christiane van der Wal wel de mogelijkheid om het door te drukken van boven. Alleen de situatie waarin we nu zitten is wel dat, wil de VVD dat? Wil het CDA dat? Dat er nu van bovenaf alsnog dingen opgelegd worden aan die provincies, terwijl de kiezer heel duidelijk heeft gekozen voor een partij die heel wat anders wil. Het lijkt mij echt een vrij onmogelijk op te lossen dilemma, eerlijk gezegd.
Ja, maar de woningbouw ligt stil. Er liggen gerechtelijke uitspraken.
Nou ja,
ze kunnen geen kant op.
Of de woningbouw moet stil komen te liggen om dit wel op te kunnen lossen, weet je wel? Dat mensen echt gaan zien, dit zijn de gevolgen als er niks gebeurt. Ik bedoel, tot nu toe, het dreigen met alles komt stil te liggen heeft er alsnog voor gezorgd dat veel mensen hebben gestemd op een partij die tegen de huidige stikstofplannen is. Dus ja, het kan ook helpen op het moment dat het totaal stil komt te liggen.
Het escalatiemodel.
Ja. Ja, je zag wel dat Caroline van der Plas alvast een handreiking deed, hè, naar de andere partijen.
En ik wil ook tegen ze zeggen dat wij als BBB openstaan. Wij sluiten niemand bij voorbaat uit. Wij gaan met iedereen in gesprek, met open vizier. En ik hoop dat ze mijn handreiking ook aannemen en ook serieus met ons in gesprek gaan. Maar...
Maar wat is de handreiking dan? Alleen maar zeggen dat je in gesprek wil is toch geen handreiking?
Nou, het is wat je zegt, Guus. Het is makkelijk om te zeggen, kom maar praten. Of we willen met iedereen praten, dus kom maar. Maar we gaan niet toegeven op onze twee belangrijkste standpunten. Overigens heeft D66 datzelfde gezegd. Hè? Een week voor de verkiezingen hebben de provinciale lijsttrekkers van D66 gezegd, ze hebben niet het werkwoord uitsluiten gebruikt, maar ze hebben gezegd, als BBB niet beweegt onze kant op stikstof, dan gaan we niet met hun onderhandelen. Ja, dan heeft het helemaal geen zin om met elkaar aan tafel te gaan zitten.
En Lemmy, je had het net over, dan laten we alles maar gewoon in het 100 lopen. Dan zien de kiezers wel wat het oplevert. Wat betekent dat voor de bestuurbaarheid van Nederland?
Ja, het wordt onbestuurbaar, daar denk je dan al heel snel aan. Hè? Want we hebben het over de provincies gehad, ook wel over die Eerste Kamer. Maar net zo belangrijk is eigenlijk de coalitie. Kijk, het is voor die coalitiepartijen wel een soort van zegen dat ze allemaal hebben verloren. Hè? Want dat betekent namelijk dat ze allemaal iets zullen willen veranderen. Daar hebben ze allemaal belang bij. Alleen is het probleem dat op de grote dossiers die op dit moment spelen, klimaat, stikstof, migratie, ja, de oneenigheid binnen de coalitie ook de boventoon voert. Dus laten we stikstof pakken bijvoorbeeld. D66 heeft verloren, Partij voor de Dieren is groter geworden. Dat zien ze daar ook. Volt komt met 2 zetels de Eerste Kamer binnen. Dus bij D66 zullen ze denken, oh wacht, dat zijn partijen die voor streng stikstofbeleid staan. Wij moeten dus ook strenger worden. Dan heb je aan de andere kant CDA. Nou ja, BBB hebben we het al ongeveer deze hele aflevering over gehad. Dus bij het CDA zullen ze denken, nee, we zullen juist moeten tegenhangen. Want hè, onze kiezers lopen bij ons weg. Die twee uitersten moeten dan samen tot een overeenkomst komen. Eerst in de coalitie. En dan moeten ze ook nog eens als een soort eenheid in de Eerste Kamer over links of over rechts gaan. Nou, en vandaag die kwam donderdag al met een peiling. Wat willen de kiezers van de 4 coalitiepartijen over links of over rechts? Ja, en je ziet gewoon, het verschil is ontzettend groot. 81% van de kiezers van D66 wil over links. Bij het CDA is dat 14%. 65% van de VVD-kiezers, 69% van de CDA-kiezers wil de kant van BBB uit in de Eerste Kamer. Dus daarmee samenwerken. Nou, bij D66 is dat 6%. Dus dit wordt straks gewoon, ja, eerst in je eigen achterban iedereen op één lijn krijgen. Dan binnen de coalitie iedereen op één lijn krijgen. En dan meerderheden zoeken, ja.
Dat wordt heel ingewikkeld. Eerst moet die nieuwe Eerste Kamer gekozen worden. Die is natuurlijk nog niet gekozen. Mei. Dat gebeurt in mei door de leden van de Provinciale Staten. Dus vandaar dat we ook kunnen doorrekenen hoeveel zetels iedereen gaat halen. En dat er dus 2 scenario's mogelijk zijn. Hè? Linksom PvdA, GroenLinks, rechtsom BBB of BBB en JA21 bijvoorbeeld. Als dat nog ergens voor nodig is. Dat wordt dus een recept voor instabiliteit, lijkt me. Ja, in de coalitie.
Dat denk ik ook. Ja, ik ben heel. Ik denk niet dat dat nog goed komt met Rutte 4 dit jaar.
Jij zegt dat het kabinet gaat vallen?
Nou, er is een heleboel tegen te zeggen. Want welke partij heeft er belang bij? BBB heeft ook nog geen kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Bij de VVD, hoorde ik, is de campagnekas behoorlijk leeg. Dus ik denk niet dat er veel partijen erop zitten te wachten. Maar ik zie ook niet hoe ze dit nog overeind kunnen houden, eerlijk gezegd.
En los van stikstof, voor welke dossiers denk je dan dat het heel erg gaat knetteren dan, denk je?
Asiel en migratie ook.
En de spreidingswet.
Dit is allebei, denk ik, goed voor een flinke crisis.
En zit hem dan met name dan in D66 dat bang is dat de andere partijen te veel naar rechts hellen? Zit het hem in VVD en CDA die in paniek zijn? Waar gaat het vooral gisteren, denk je?
Ja, het kan overal zitten. Een crisis heeft ook iets heel irrationeels. Dat kan zo ontstaan en de kant op gaan.
Voor D66 is van belang dat het regeerakkoord wordt uitgevoerd. Want dat is een lastige onderhandeling geweest 2 jaar geleden. Heeft D66 min of meer op heel veel punten gewonnen. Heel veel D66-beleid op klimaat, op stikstof. Als daaraan wordt gerommeld door de druk van de achterbannen, door druk van de BBB bij de regeringspartners CDA en VVD, dan is D66 daar niet blij mee.
Maar dat regeerakkoord, dat werd dus heel erg gezien als het D66-akkoord. Ja. Ik bedoel, die achterban van VVD en CDA, daar hoorde je al van, dit is Kaag 1, weet je wel, daar waar onze partijen in zitten. Maar aan de andere kant is D66 wel nog de enige, denk ik, binnen deze coalitie die echt denkt, we moeten vasthouden aan dit regeerakkoord. Ik bedoel, daar kan het chagrijn straks ook gaan liggen, weet je wel. Wolke Hoek schrijft volgens mij, wat is het, een half jaar na de kabinetsformatie gezegd, dit regeerakkoord is al achterhaald.
Ja, het ging alleen nog maar over geld, over koopkracht.
Exact. Ja. Nou ja, dat idee is denk ik alleen maar sterker geworden daar. En dat zal ook bij de VVD wel gelden. Dus,
ja, misschien verklaart dat ook dat Rutte niet heel erg vol zelfvertrouwen over de coalitie praat.
Hij ziet het aankomen.
Ja, tegelijk speelt bij de andere partijen misschien ook wel mee. Wat gaat Rutte doen als er een kabinetscrisis komt? Gaat hij nog een keer door of gaat hij weg? Daarom is het denk ik voor de VVD heel erg belangrijk dat hij daar nog zijn mond over houdt. Want als maar enigszins doorklinkt of zo dat hij weg wil, dan kan er voor andere partijen wat te winnen zijn. Hè?
Ik denk dat ze bij het CDA wel kansen ruiken.
En als bij D66 misschien wel.
Terwijl Caroline van der Plas tenminste tegelijkertijd alleen maar groter en groter wordt.
Ik zeg, welke kansen ruiken ze bij het CDA precies?
Nou ja, oké, toch even. Bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben zij zich er heel erg op gericht om Wopke Hoekstra als alternatief voor Rutte te presenteren. Ja, dat is totaal mislukt. Dat is totaal mislukt. Ja. Maar ze hebben wel geprobeerd ongeveer daar te positioneren. Dus rechts van het midden, veel bezig met economie, veel bezig met veiligheid. Nou ja, ik denk dat als Rutte zou zeggen, ik stop ermee, dat voor Hoekstra ook consequenties zou hebben in zijn positie.
Denk je dat hij het nog een keer probeert?
Ik zie het niet aankomen, eerlijk gezegd. Het zou mij zeer verrassen als hij 2025 nog doet. Je merkt nu al dat er in de partij wat kritiek is ontstaan. Nou, deze week het CDJA, daar begint het dit keer mee. Was ongewoon voor zo'n politieke jongerenorganisatie, hè? Petra, jij kent de JOVD. Nou, daar vinden ze het hartstikke leuk om.
Die doen het onder haafklap.
Exact. Ja. Bij het CDA zijn ze eigenlijk heel ingetogen, heel loyaal. En nu zijn ze toch naar buiten gekomen. Is dit wel de man die waarmee we de 4e keer wel gaan winnen, terwijl we al 3 keer hebben verloren? Ik merk dat ik het best moeilijk vind om echt in het hoofd van Hoekstra te kunnen kijken wat hij nou precies wil. Wat ik daar wel aan wil voegen is, je gaat er niet alleen over als leider bij een ledenpartij. Je leden gaan uiteindelijk ook altijd over je toekomst. En dat kan hier nog wel eens gaan spelen.
Maar even over de VVD, hè. Dat is nog wel een tweede partij. Ze hebben 850.000 stemmen gekregen. Veel minder dan de BBB. Maar dat als de VVD nou heel erg hangt aan Rutte en Rutte zou stoppen, dan liggen er heel veel stemmen in potentie. Zijn er beschikbaar voor andere partijen. Dus dan zou je kunnen zeggen dat misschien Hoekstra hoopt, nou, die gaan ze misschien toch dan naar mij toe. Of Kaag misschien bij D66. Ik zeg niet dat het zo is. Die partijen hopen wel op het gat dat Rutte gaat achterlaten als hij zou stoppen. En de VVD wordt een stuk kleiner.
Dus even samenvattend, wat jullie een beetje mij nu vertellen, is eigenlijk het kabinet gaat vallen.
Nee,
en vraag is...
Hier neem ik afstand van.
En het is nog maar de vraag wat er dan vervolgens met Rutte gebeurt. Of die nog wel door wil. Want hij zegt nu overal, hij is nog over aan het nadenken. En ik geloof dat hij volgend jaar een besluit neemt. Maar als hij nu voor de keuze zou staan, zou hij absoluut doorgaan. Ja, vol energie en ideeën.
Ja, dat is een vaste riedel.
Ja, precies.
En ideeën. En als je het me nu zou vragen, dan zeg ik...
Maar zie je iets veranderen in die riedel?
Nee, in die riedel niet. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij doorgaat. Ik verwacht dat niet. Er is een mooie baan vrij bij als secretaris-generaal van de NAVO. Als hij dat wil, krijgt hij die baan. Dat weet hij. Ik ga ervan uit dat dat wel een serieuze optie is.
Maar met dat risico dat de VVD heeft niet echt een opvolger klaarstaan om dan in te storten.
Ja, dat kan inderdaad gebeuren.
Ja, je zegt geen opvolger, Edith Schippers.
Ja, toen ze werd gelanceerd als lijsttrekker van de Eerste Kamer, dacht iedereen dat is de gedoodverfde opvolger van Rutte. In de campagne heeft ze dat niet laten zien. Het kan nog, hè. En er kunnen ook nog anderen opstaan.
Het is de vraag dus of CDA en VVD bereid zijn om dan zoiets als de spreidingswet dan met een linksmeerderheid, of die wordt gedwongen onteigening over links te gaan spelen, om het kabinetsbeleid maar uit te voeren. Terwijl ze weten dat dat ook een beetje een politiek doodvonnis is. Dus hier ligt een enorme impasse op de loer, lijkt me. Dit lijkt me heel erg ingewikkeld voor die partijen. En daarmee lijkt me heel ingewikkeld voor het kabinet om überhaupt nog te regeren de komende maanden, jaren.
En precies daarom kan ik me ook niet voorstellen dat dat nog jaren duurt.
Wauw. We zitten hier even gewoon...
Ik dacht
een rampscenario te schetsen.
Ik dacht, deze vraag komt, hè, van gaat het kabinet vallen? Toen ben ik even gaan googlen op Gordiaanse knoop. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Serieus. Gordiaanse knoop en de knoop doorhakken, dat komt dus allebei uit hetzelfde verhaal. Het zit als volgt, wil je het weten?
Ja,
dat wel. Okay. Het zit als volgt. Het gaat terug naar Alexander de Grote. Het is namelijk in het plaatje Gordium, dat is ergens in Turkije, lag in een tempel. Ik lees nu voor van historiek.net. Lag in een tempel voor de Griekse oppergod Zeus een knoop, die onderdeel was van de strijdwagen van een koning, Gordias, stichter van de stad. En die was door hem gemaakt en die was gewoon niet te ontwarren. Dat was gewoon niet te doen. En toen kwam Alexander de Grote. Die probeerde het. Het lukte niet. En toen dacht hij, wacht eens even. Niemand heeft gezegd hoe je die knoop moet ontwarren. En toen heeft hij hem doorgehakt. En toen werd hij de leider voor eeuwig. Want dat was dus de belofte. Als het Rutte lukt om ook deze knoop te ontwarren, dan ben ik bang dat we nooit meer van hem af zijn.
Dan neem ik ook alles terug van deze aflevering.
Bij deze mooie mythologische metafoor moet ik dan aan Johan Remkes denken. Die knopen kan oplossen.
Ja.
De Remkiaanse knoop.
Ja, die zal ergens nog wel gebeld worden als verkenner.
Volgende week in Haagse Zaken blikken we terug op de val van Rutte 4. Graag tot dan. Nee, dat is een grapje.
Petra, je weet niet wat je hebt losgemaakt.
Dat is heel serieus.
Dank jullie wel, Petra de Koning, Lemia Aharouaye en Philip de Witwijnen. En ook jij bedankt weer voor het luisteren. De redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstdonk en Vita van Lennep. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is weer een Haagse Zaken. Graag tot dan.